Schriftlezing is Romeinen 3, vanaf het 9e tot en met het 20e vers. Romeinen 3, vanaf het 9e tot en met het 20e vers is de schriftlezing.
Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Want we hebben tevoren beschuldigd beide Joden en Grieken, dat zij allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken. Tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is ook niet dat één toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Welke mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde.
Deze middag, gemeente, zal in de leerdienst het woord van God centraal staan samen met onze belijdenis in de Heidelberger Catechismus. En aan de beurt is zondag 2 van onze Heidelberger Catechismus. En daarom is de tekst voor de prediking het laatste woord van de schriftlezing. Dat is vers 20. En daarvan het laatste gedeelte. Deze woorden, Romeinen 3 vers 20, het laatste gedeelte. Want door de wet is de kennis der zonde. En op dit woord van de Heer en andere gedeelten uit de Heilige Schrift is gefundeerd wat wij met de kerk van de Reformatie beleiden in onze Heidelberger Catechismus, zondag 2. Drie vragen. Vraag 3 luidt: waaruit kent gij uw ellende? En het antwoord is: uit de wet van God. Wat eist de wet Gods van ons? Wordt in vraag 4 gevraagd. En dan luidt het antwoord: dat leert ons Christus in een hoofdsom. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Vraag en antwoord 5 tenslotte. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Nee, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Liefde gemeente, het gaat er in het oude leerboek, de Heidelberger Catechismus, vanmiddag om dat wij onze ellende leren kennen. En nu zegt u: wat is daar nou aan te leren? Dat weet je toch? Weet je toch? We weten toch dat de wereld vol ellende is? Allerlei beelden die dagelijks via de media aan ons voorbij trekken. Je hoort van rampen, van tsunamis en aardbevingen en van geweld wat in allerlei delen van de wereld telkens weer oplaait. Denkt u alleen maar aan delen van Afrika? Of misschien zegt een ander: ja, ik weet wel wat ellende is, want ik werk op afdelingen van een ziekenhuis waar je wat ziet en waar je wat meemaakt. Nee, daar hoeven we niet lang over te praten. Wij weten wel wat ellende is. Echt? Echt? Of zou dominee Ledeboer uit de 19e eeuw gelijk hebben? Die ergens in een catechisatieboekje de vraag heeft gesteld: wat is uw grootste ellende? En het antwoord geeft dat ik mijn echte ellende niet ken. Zouden we ondanks alle dingen die wij zeggen te weten uit de tijd waarin we leven, uit de maatschappij waar we deel van uitmaken, misschien wel met een formidabel inzicht in de dingen die in deze wereld gebeuren, het zicht op onze eigenlijke ellende, de diepste ellende van uw en mijn en jouw leven, zouden we die niet uit het gezicht verloren zijn? En zo willen we vanmiddag nadenken over de vraag, over de vragen die in dit gedeelte van onze Heidelberger Catechismus staan. Thema voor de preek is: in de leerschool van de ellende. En dan letten we op drie dingen. U kunt ze zo in de vragen en antwoorden van de Heidelberger terugvinden. Allereerst op een leerboek. Vol gerechtigheid. Waaruit kent u ellende? Uit de wet van God. Dat is het leerboek. In de tweede plaats een leermeester vol barmhartigheid. Want als dan gevraagd wordt: wat eist de wet van God van ons? Dan lezen we: dat leert ons Christus. In een hoofdsom. En tenslotte een leerling vol boetvaardigheid. Kun je dit alles volkomen houden? Nee. Want ik, beleid onze catechismus, ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. In de leerschool van de ellende. Een leerboek vol gerechtigheid. Een leraar vol barmhartigheid. En een leerling vol boetvaardigheid. Vorige keer is die prachtige zondag aan de beurt geweest waarmee onze catechismus begint. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? En dat is het thema wat eigenlijk heel de catechismus beheerst. Wat is de troost die ik heb midden in dit leven, met alles wat gebeurt? En het antwoord is niet onzeker. De kern van het antwoord is dat daar beleden wordt dat ik niet van mijzelf ben, maar door genade het eigendom geworden ben van de Heere Jezus Christus. En dan komt de vraag natuurlijk: hoe kom je aan die kennis? Hoe leer je die enige troost die bestaat in het kennen van de Heere Jezus Christus en van zijn genade, hoe leer je die nu kennen? Ja, en dan gaat het om drie dingen. Allereerst dat ik leer inzien hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Vervolgens hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. En ten derde hoe ik God voor zulke verlossing dankbaar zal zijn. Nou, maar dan begrijpt u het. Dan gaat de catechismus stap voor stap die drie aspecten uitleggen en uitwerken. Om die enige troost te leren kennen is het dus nodig dat ik mijn zonde en ellende leer kennen. Of liever, zo zegt de catechismus het namelijk precies, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. U voelt wel aan, gemeente, dan wordt de catechismus heel persoonlijk. Dan gaat het niet over de dingen waarmee ik in de inleiding van de preek van vanmiddag begon. Dan gaat het niet in de eerste plaats over de droogte in bepaalde delen van Afrika, hoe erg die ook is. Of de oorlogen waarvan je soms hoort en leest, waar verschrikkelijke dingen in gebeuren. Of de pijn en de moeite, het verdriet die je vindt in tehuizen, in ziekenhuizen, of misschien ook wel in uw eigen leven. Dat zijn allemaal dingen die we volstrekt serieus nemen en volstrekt ernstig nemen. Maar nu gaat de catechismus nog een stap verder. en zegt, wat is nu achter al die vragen van het leven en de pijn en de moeite en het verdriet de diepste oorzaak? Wat is de eigenlijke reden dat er zoveel ellende is? Dat is dat wij zondaar zijn. Dat we ons van God hebben afgekeerd. Dat we los van God in deze wereld zijn gekomen sinds de val van Adam en Eva in het paradijs. En dat wordt hier benadrukt. En weet u wat nou het erge is van die diepe verlorenheid waarin wij mensen terechtgekomen zijn? Dat die dominee Ledeboer die ik in de inleiding aanhaalde het zo terecht gezegd heeft. Ik ben daar uit mezelf blind voor. Laat maar een concreet voorbeeld noemen. In onze belijdenis staat het duidelijk, we belijden het ook met de woorden van ons oude doopformulier, dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn. Maar zeg, je hebt van de week gestaan bij de wieg van een klein kindje. Misschien bent u wel de grootvader of de grootmoeder of de vader of de moeder. Dan zeg je toch wat schattig. Onschuldig als een pasgeboren kind, zegt het spreekwoord. Je gelooft toch niet dat zo'n lief kindje in zonde ontvangen en geboren is? Daar zie je toch niks van? Of wel? Nee, inderdaad, dat gelooft geen mens. Dat ga je alleen geloven wanneer je door het licht van Gods woord en geest ontdekt hoe het er nu echt voor staat met ons leven. Wij geloven niet dat we verloren zijn, tenzij onze ogen daarvoor geopend worden. Dan leren we ervoor buigen. Dan gaan we het beamen, Heere, zo is het. En hoe gaan je ogen daar nou voor open? Hoe leer je nou zien dat je zondaar bent? Wel, onze catechisme sluit zich nauw aan bij wat Paulus schrijft in Romeinen 3, de schriftlezing van deze middag. Je gaat je zonde kennen. Je leert je ellende kennen door het boek van Gods wet. Waaruit kent je uw ellende? Hoe weet je nou dat je zondaar bent? Hoe weet je hoe groot je zonde en je ellende is in je leven? Hoe weet je hoe het erbij staat tussen God en tussen jou? Uit de wet. En nu moeten we even goed luisteren, want het woord wet in onze Bijbel komt in verschillende betekenissen voor. En het is belangrijk dat u goed ziet, en jullie ook jongelui, wat het woord wet hier, zoals het hier staat in de catechismus, betekent. Het woord wet kan betekenen de vijf boeken van Mozes. Je leest vaak in de Bijbel, er staat geschreven in de wet en in de profeten. En dan weet u misschien dat het de Joodse gewoonte was om over de vijf boeken, de Torah heet dat in het Hebreeuws, om daarover te spreken als over de wet. En elke tekst uit die eerste vijf boeken van de Bijbel, ja, daarvan kon gezegd worden, dat staat in de wet. Dat bedoelt de catechismus niet. Het gaat hier niet over de vraag dat je alleen maar uit de vijf boeken van Mozes je zonde en je schuld zou leren kennen. Nee, het woord wet kan nog een andere betekenis krijgen. En die betekenis heeft het bij Paulus in Romeinen 3. Wet betekent daar het woord van God. Het woord van God. In zijn eisende en gebiedende kracht. Zoals dat samengevat wordt in de wet van de 10 geboden. Gij zult eisend gebiedende kracht. Maar niet alleen de 10 geboden. Maar elk woord van God waar de Heere in gebiedt en waar de Heere in spreekt en eist. Daarmee kan de Heere ons laten zien en wil de Heere ons laten zien dat wij gezondigd hebben. Dat kan een scherp woord van de Heere Jezus zijn toen hij hier op aarde was en preekt het evangelie van het koninkrijk. Dat kan een vermaning zijn van de apostel Paulus. Dat kan een woord zijn uit de brief van Jacobus, de broeder des Heren. Dat kan een scherpe aanklacht zijn van een van de oudtestamentische profeten. Het kan ook een tekst zijn uit een van de boeken van Mozes. Maar waar ook het woord in zijn gebiedende en eisende kracht is, daar wil de Heere ons door zijn wet laten zien. Jij bent zondaar. Waarom wil de Heere dat laten zien? Dat is toch geen fijne boodschap? Dat is toch een boodschap waarbij je eigenlijk het liefst hard zou weglopen? We zeggen vandaag dan al heel gauw, dat is negatief. Nou, de Heere wil dat ons niet laten zien, omdat de Heere graag negatieve woorden zou spreken. Helemaal niet. Maar de Heere wil ons laten zien dat wij niet ontvankelijk zijn voor de troost die hij aanbiedt. Omdat we de pijn en de kwaal van de zonde niet willen erkennen. Want de Heere wil zondige mensen zo graag troosten met het heil in Christus. Maar dan wil hij ze wel laten zien waarom ze die troost nodig hebben. Het is dus met een oog op het behoud van zondaren dat de Heere de wet laat verkondigen. Zijn eisen, zijn rechten, het wetboek zoals dat in de schriften voor ons ligt. Opdat we onze nood zouden zien, grondig en goed, door het ontdekkende werk van de Heilige Geest. En opdat we met onze nood en schuld de toevlucht zouden zoeken bij de Heere Jezus Christus. En daarom begrijpt u, gemeente, dat die prediking van de wet altijd weer nodig is. Want u weet dat de catechismus in het begin kort op de kennis van de ellende ingaat, en dan later breder op de kennis van de verlossing, en dan later nog breder op de kennis van de dankbaarheid. Maar als je dan de dankbaarheid leest en de hele wet van God in het stuk van de dankbaarheid wordt uitgelegd, dan kom je, en let u daarop, in het stuk van de dankbaarheid de vraag weer tegen. En waarom laat God zijn wet nu zo scherp verkondigen, als toch niemand die wet kan houden? Je komt dus nooit onder de wet van God vandaan. Telkens weer laat de Heere zijn wet scherp verkondigen, opdat wij onze zonde hoe lang hoe meer zouden leren kennen, lees je dan in het stuk van de dankbaarheid. En daarom is het ook zo'n goede reformatorische gewoonte die wij onze kerken gelukkig nog hebben, dat iedere zondagmorgen de 10 geboden worden voorgelezen. Dat is een herinnering daaraan dat wij die wet voortdurend nodig hebben om de eisen van God ingescherpt te krijgen. En dan is niet de bedoeling, hoor, dat je naar die 10 geboden luistert zo van, oh ja, dat weten we al. Het ene oor in en het andere oor uit. Zo gebeurt het soms, toch? Maar dat je de 10 geboden leest zoals het staat in onze berijming van de 10 geboden. Mijn ziel herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed. Want juist in het licht van de eisen van God kom je erachter hoeveel je tekortgeschoten bent. Het eerste gebod zegt: gij zult geen andere God hebben behalve ik, maar wij hebben een hart vol afgoden. Calvijn zegt ergens: het menselijk hart is een hele fabriek van afgoden. Dan komt de ene afgod eruit, dan de andere. Wij hebben van alles in de plaats van God. Tweede gebod zegt: God wil op een geestelijke manier gediend worden, maar wij dienen God zo vaak op onze eigen manier. Derde gebod zegt: Gods naam zult ge hoog houden. Maar hoe vaak hebben we God niet de eer gegeven die hem toekomt? Het vierde gebod zegt: God wil dat zijn dag zo geheiligd wordt als hij in zijn woord gezegd heeft. Doen we dat? Het vijfde zegt, God wil dat onze ouders de eer ontvangen die ze toekomt. Maar zijn we altijd zo gehoorzaam geweest? Of onze ouders ook bij het ouder worden de eer gegeven die hen toekwam? En zo kunnen we doorgaan, gemeente. Die eisende woorden van God samengevat in de 10 geboden laten ons zien op welke punten ons leven zondig leven is. En dan moet ik, als ik eerlijk ben, zeggen in het licht van Gods wetboek, in het licht van de vermaningen van God, ik heb de geboden van de Heere niet gehouden. Ik heb mijn eigen wegen gekozen. Ik ben dwaas, opstandig, schuldig, ongelovig, als ik zie op mezelf. Is zo het woord van de Heere wel eens gebruikt in uw leven, wel eens gezegend in uw leven? Dat u ontdekte in het licht van de wet, precies zoals het hier staat in onze Heidelberger en zoals Paulus erover spreekt in Romeinen 3. Heren, in het licht van uw woord moet ik zeggen dat mijn hart, mijn daden, mijn gedachten, de dingen die ik doe en de dingen die ik nalaat, alles is met zonde bevlekt. Ik zie wie ik ben voor u. Heren, treed niet in het gericht, want ik kan voor u niet rechtvaardig zijn. Het is erg, gemeente, als we zondag aan zondag de wet hebben horen lezen. En als in de prediking vanaf deze kansel ook de ernst van de zonde en de noodzaak van de waarachtige bekering wordt aangewezen. En we hebben het voortdurend langs ons heen laten gaan. Het is erg als het wetboek van God voor ons geopend is. En we eigenlijk in gedachten dat boek van Gods wet voortdurend met een grote klap dichtslaan. Omdat ons eigen leven ons te lief is. Omdat we niet ontdekt willen worden aan onze zonde en aan onze schuld. Dat zou in de westerse christenheid hier in West-Europa wel eens een van de grootste zonden kunnen zijn. Dat het woord van God in zijn scherpte onze zonde wil blootleggen en dat we het woord van God in dit opzicht krachteloos maken. En met allerlei goedkope redeneringen zeggen, maar dat weten we toch al? Niet zo lang over praten, catechisme spreekt er ook maar heel kort over. Maar gemeente, het is nodig voor het eerst en opnieuw. Voor u en voor jou en voor mij. Dat we ons hart en ons leven leggen naast het woord van de Heere, naast het wetboek. Opdat we het leren belijden. Heere, zo is het. Want dat is het doel van God. Dat mensen gaan instemmen met wat hij in zijn wet en in zijn woord gezegd heeft. Luther zegt, dat is zonde belijden eigenlijk. Amen zeggen op wat de Heere in zijn wet gezegd heeft. Ik ben de zondaar, Heere. Uw woord is waar, ook wanneer het mij aanklaagt en beschuldigt. Ja, zegt u, dat is een boodschap die niet makkelijk ligt in mijn leven. En die ook in onze tijd niet makkelijk ligt. Het woord wat mij aanklaagt, het woord wat mij veroordeelt, het woord wat mij zegt dat ik een zondaar ben en dat ik de dingen niet goed doe, dat ik voortdurend alles verkeerd doe, dat zelfs in de beste dingen de zonde mij bijligt, zegt Paulus. Ja, inderdaad, dat doet pijn. Maar het is wel een heilzame pijn. Want de Heere laat zijn wet verkondigen en dat gebeurt op last van de Heere Jezus Christus. Opmerkelijk dat onze catechismus dat zo zegt. Als ze dan eerst gevraagd hebben, waaruit kent ge uw ellende? Uit de wet Gods is het antwoord. Dan volgt de vraag, wat eist de wet van God van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom. En dan volgt de samenvatting van de 10 geboden, zoals de Heer Jezus die geeft in Matthäus 22. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en grote gebod. Zo vat de Heere Jezus Christus de eerste tafel van de wet samen. Gij zult de Heere uw God met alle krachten lief hebben, boven alles. En dan de tweede tafel. En de naaste als uzelf. Dit is het grote gebod. Wat betekent dat, gemeente? Wel, laten we allereerst dan maar de vinger erbij leggen dat wanneer de Heere Jezus Christus in zijn eigen woorden de wet van de 10 geboden, de eisen van God samenvat, dat hij zegt, dat kun je nou alleen maar doen vanuit de liefde. Vanuit de liefde. Dat betekent dat ik de wet nooit kan vervullen als ik uiterlijk een klein beetje een aantal plichten heb gedaan. Als ik niet al te veel verkeerde dingen tegen vader en moeder heb gezegd. Als ik netjes leef binnen het huwelijk met mijn vrouw of met mijn man. Want de vervulling van de wet en het houden van de wet, dat is niet maar het doen van een aantal plichten en het nalaten van een aantal verkeerde dingen. Dat dacht die rijke jongeling over wie we lezen in Matthäus 19. Als de Heer Jezus tegen hem zegt, gij kent de geboden, gij zult geen overspel doen, eert uw vader en uw moeder, gij zult de Heere uw God lief hebben. Heere, dat heb ik allemaal gedaan van mijn jeugd af aan. En uiterlijk was er op die jongen ook heel weinig aan te merken. En als de Heer Jezus dan doorgaat vragen en eigenlijk laat zien hoe hij nog vast zit aan het aardse goed, hoe hij niet van genade wil leven, dan komt aan het licht wat er bij die rijke jongen aan ontbrak. Wat ontbrak eraan? Dat hij de wet deed zoals de wet dat van hem vroeg, namelijk God liefhebben met heel je hart, met alle kracht. En als de wet zo verkondigd wordt, gemeente, als de liefdeseis, als God zegt, eigenlijk bedoel ik in mijn wet dat je mij volmaakt lief hebt, met heel je hart, met al je krachten, met al je vermogens, dat heel je leven vervuld is van mij en van mijn woord. Ja, dan kom je er pas achter hoe erg we eigenlijk tekortschieten. Want zelfs al doen we misschien sommige dingen die in de wet geboden worden enigszins. Als de liefde, de ongedeelde, hartelijke liefde ontbreekt, dan missen we nog alles. En dat is God toch waard. Hij heeft u geschapen, hij heeft jou geschapen. Hij heeft zoveel zegeningen gegeven. Meer dan we kunnen tellen. Hij is de eigenaar van deze bol in het heelal die wij aarde noemen. Hij is de wetgever over heel de schepping. Hij verdient het dat wij met heel ons hart zouden lief hebben. Kijk, Adam en Eva in het paradijs. Voordat ze van God zijn afgevallen, toen konden ze God lief hebben met heel hun hart, met heel hun verstand en met alle krachten die in hun waren. Maar toen de beproeving kwam, de slang hen verleidde, hebben ze God vaarwel gezegd. Hadden ze hun schepper niet meer lief. En zo zijn wij geboren, als kinderen van Adam. Met een hart wat niet meer zo lief kan hebben. Niet meer zo lief wil hebben. De Heere Jezus laat dat zien. Kijk, dat ontbreekt eraan. God eren en liefhebben. Boven alles. Gemeente, als zo de geestelijke diepte van de wet heel dicht bij je leven komt en in je hart komt, dan zeg je, Heere, dat is het. U bent het waard dat ik u lief heb met alle kracht en met heel mijn verstand en met heel mijn leven. maar ik schiet er zo schromelijk in tekort. Juist in de woorden van de Heere Jezus ontdek ik hoe ik het meest wezenlijke mis, dat is liefde tot God. Eigenlijk zou ik het voortdurend met de dichter van Psalm 18 moeten zeggen, hartelijk zal ik u lief hebben, Heere mijn sterkte, maar die liefde is er bij mij niet. En wat is er dan wel? Nou, dat zegt de catechismus in het slot van zondag 2. Vanuit mezelf, want dat betekent van nature eigenlijk. Vanuit mezelf ben ik geneigd God en mijn naaste te haten. Is dat dan niet te scherp? Nee, zegt de catechismus, waar geen liefde woont, daar woont het tegenovergestelde van de liefde. Als ik God niet volkomen lief heb zoals Hij het waard is, zoals Hij in zijn woord ook gebiedt, dan haat ik God. En ten diepste haat ik ook mijn naast. Dat is de neiging van mijn hart. O gemeente, er zijn tijden geweest dat dit niet geloofd werd. In de 19e eeuw, vooral de eeuw van het optimisme, men vond allerlei machines uit, de wetenschap stond op hoge bloei. En in Utrecht leefde een hoogleraar, wiens slagzin het was, bouw scholen en gij kunt de gevangenissen sluiten. De mens ontwikkelt zich naar steeds beter, steeds groter, steeds rechtvaardiger, steeds wijzer. 2 wereldoorlogen in de vorige eeuw hebben die optimistische visie op de mens hardgrondig ineengeslagen. Wat zijn er verschrikkelijke dingen gebeurd. Van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Het werd op de slagvelden van Verdun, op de slagvelden van Normandië, bij het Ardennenoffensief, werd het wel duidelijk. En niet te vergeten bij de Jodenvervolgingen. De oude Romeinen hadden al een spreekwoord. De ene mens is voor de andere mens een wolf. Een verscheurend dier. Oorlogen, machtsmisbruik, terrorisme. Het maakt het laagste in een mens wakker. Van nature geneigd. De naaste te haten. Maar erger nog, God te haten. En nou laat de Heere dat verkondigen, gemeente. Ik heb er al een paar keer op gezinspeeld. Opdat wij daarmee eens zouden worden. Opdat wij daarmee in zouden stemmen. Opdat wij net zoals de leerling die in de catechismus aan het woord is, boetvaardige leerlingen van het woord van God zouden worden. Zo ben ik. Zo ben ik van nature. Want dat is belijden van zonde. U weet, dat komt in de Bijbel voor. Als David in ernstige zonde gevallen is, dan belijdt hij zijn zonde in Psalm 51. En als Johannes zijn eerste brief schrijft aan de gemeenten in de verstrooiing, dan zegt hij, indien wij onze zonde belijden, hij, dat is de Heere, is getrouw en rechtvaardig, dat hij onze zonde vergeven. Wat is zonde belijden? Zonde belijden, dat is eenvoudig eigenlijk dit, dat je nu gaat instemmen met het oordeel van de Heere over je leven. Instemmen met wat de wet van God over mij zegt. Instemmen met het portret wat van mij getekend wordt in die aangrijpende woorden van Romeinen 3. Heere, zo is het met mij. Dat ben ik. Als ik in de spiegel van uw wet kijk, dan moet ik zeggen, Heere, zo staat het ervoor met mij. Luther heeft dat zo mooi gezegd. Belijden is eigenlijk God recht geven. God gelijk geven. Heere, ik heb gezondigd. O God, wees mij de zondaar genadig. En die vraag mag ik toch aan u en jouw hart leggen, gemeente. Is het tot die belijdenis gekomen? dat u het van harte met God eens werd. Met het woord eens werd. En niet meer tegensputterde. Maar uw knieën boog omdat uw hart gebroken werd. Heer, het is waar. Zo is het. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. Nee, dat is vandaag niet makkelijk. We willen in onze tijd in het algemeen nog wel toegeven dat we niet volmaakt zijn. Dat kun je overal horen. Soms wordt het ook breed uitgemeten wat er aan verkeerde dingen is. Maar echt schuldig? Schuldig voor God? Dat willen we niet. 20 jaar geleden schreef een gereformeerd hoogleraar, professor Runie uit Kampen, een boekje met de sprekende titel Schuldig met een vraagteken. Hoezo? Dat is de geest van toen en nu, buiten de kerk. Schuldig? Zo slecht ben ik niet. Ik zou nooit doen wat de Duitsers deden in de Tweede Wereldoorlog tegen de Joden. Schuldig? Hoezo? En het is helaas ook al te waar binnen de kerk. Steeds meer. Vrees ik kom je tegen, of is het in Dan Woud anders? Schuldig? Niet te lang over praten, dominee. Dat weten we wel. Weet u het ook? Weet u het voor God? Hebt u het voor de Heere leren inleven en beleiden? Dat is toch geen gepasseerd station? Catechismus komt er telkens weer op terug. Niet om erbij te blijven staan, luistert u goed. Maar omdat de weg van schuldbelijdenis en de schulderkentenis wel de ogen opent voor de noodzaak en de kracht en de rijkwijde van het bloed van de Heere Jezus Christus, wat mij alleen van mijn zondige neigingen, van het kwaad wat in mij woont, van mijn zonde en ellende kan verlossen en bevrijden. En daarom leg ik die vraag indringend aan uw hart en aan mijn eigen hart. Weten we dit? U zegt, dominee, dat is geen makkelijke ontdekking. Inderdaad, als het zwaard van Gods woord door onze ziel snijdt en ons laat zien wie we zijn en wie we als zondaar zijn, dan doet dat pijn. En toch, als je hart gebroken wordt door het zwaard van het woord van God, zoals bij de Pinkster, op de Pinksterdag, bij die mensen die onder de reden van Petrus tot bekering kwamen, ze werden alle verslagen in het hartenstaat, geprikt in hun hart, verwond, dan valt de pijn toch mee. Weet u waarom? Omdat het zwaard van Gods woord ligt in de hand van Christus. En die hand van Christus waarin het zwaard van het woord ligt, dat is een doorboorde hand. Hij verwond ons trotse, hoogmoedige, gesloten hart om het te verbreken opdat wij onze zonde gaan belijden. En opdat hij zondige harten gaat genezen. Opdat hij de schuld zou gaan vergeven. Jezus Christus legt in het leven van zondaren, in het leven van de gelovigen, hun zonde open. Niet omdat hij ze graag pijn wil doen. Maar omdat hij ze wil aanzien in zijn gunst en in zijn liefde. Opdat ze met hun vuile handen, met hun zondige harten tot hem zich ter genezing wenden. En daarom zegt die dichter van de 130ste psalm het ook zo uitdrukkelijk. Als hij een blik slaat op zijn zonde en op zijn schuld, zo gij, Heere, de ongerechtigheden, en maak u het maar persoonlijk, mijn ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie kan bestaan? Gemeente, als dat werkelijk bij ons is gaan leven, of misschien opnieuw bij ons gaat leven, dan is er niemand in de kerk, van de jongste onder ons niet tot de alleroudste hier in de kerk, van de dominee op de kansel tot de ouderlingen en de diakenen in de kerkenraadsbanken, die kan zeggen, ik kan wel bestaan. Dan kom ik naast u staan, naast u zitten. En dan zeg ik, ik kan niet bestaan. Ook met mijn nette zwarte domineesjas aan niet. Want mijn hart, zong Guido Gezelle al de Vlaamse dichter, mijn hart is boos en schuldig. Ik ben zo, zoals het woord van de Heere zegt. Wat heb je dan over, zegt u? Niets bij jezelf. Want die dichter van Psalm 130 zegt, zo gij, Heere, mijn ongerechtigheden gadeslaat, wie kan bestaan? Maar bij u is vergeving. Daar moet ik het van hebben. Daar moet ik het van hebben. Dat er bij God vergeving is. In wie? Om wie? Niet om mijn werken, niet om mijn doen, zelfs niet om mijn tranen, zelfs niet om mijn schuldbelijdenis. Maar omdat er één geweest is die de wet vervuld heeft. En ziet u hem voor u, mag hem nog wel heel even aanduiden. Jezus Christus. Die nou in zijn leven en in zijn sterven het grote gebod volkomen vervuld heeft. Gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart. Jezus heeft God lief gehad met geheel zijn hart. Zozeer zelfs dat toen de Vader van hem eiste dat hij de bittere beker van het lijden zou drinken. Hij de wil van de Vader, de wet van de Vader liever had dan zijn eigen leven. Vader, indien gij het wilt, zal ik de beker drinken. Hij heeft de Vader lief gehad met heel zijn hart, met al zijn kracht en met heel zijn verstand. En zijn naaste als zichzelf, zijn naaste, de mensen onder wie hij leefde. Je mag zelfs zeggen, de Heere Jezus heeft zijn naaste meer lief gehad dan zichzelf. Want hij heeft zichzelf opgeofferd voor zijn naaste. Opgeofferd voor een Petrus, opgeofferd voor een Johannes. Opgeofferd voor u die zijn genade kennen mag. Hij de wet vervult. En weet u wat nou zo'n zegen is als je nou met al de zonden die er zijn in je leven. En u hoeft ze allemaal niet tegen mij te vertellen. Maar u mag ze wel allemaal tegen God vertellen. Als u nou met al die zonden ze beleidend, ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Heere, zo staat het erbij. Dat je daarmee tot de Heere mag vluchten. Je weg moet schamen. Maar pleiten mag op de genade van de Heere Jezus Christus. Heere, ik heb uw wet niet gehouden. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Ties ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig, maar er is er één geweest die de wet heeft gedragen in het binnenste in zijn hart. En die volkomen naar de wet heeft geleefd. Heere, mag ik dan door zijn gehoorzaamheid en door zijn genade behouden worden. Geef me bedekking en vergeving in zijn bloed. En als je daar iets van ontdekt, weet je wat er dan gebeurt? Dan komt er liefde in je hart. Want dat is het wonder van het nieuwe leven. Van de wedergeboorte en van de bekering komt er liefde in je hart. God heb ik lief. Zingt die dichter van Psalm 116. Want die getrouwe Heere hoort mijn stem. Als ik het goed heb, heb u het vanmorgen voor de dienst nog gezongen. God heb ik lief. Dat komt niet van eigen akker. Want van mij uit, ik geneigd God en mijn naaste te haten. Maar God heb ik lief door zijn opzoekende liefde. Dan springt de wederliefde op uit het vernieuwde hart. Ik zal u hartelijk lief hebben, Heere, mijne sterkte. En al is het dan zo dat iemand die die liefde mag kennen in zijn leven nog in veel struikelt. Op de bodem van zijn hart. Is toch zo niet, u die de Heere kennen mag? Blijft het leven, Heer, ik heb u toch lief. Ik bedroef u vaak. Maar ik zeg het met Petrus onder tranen, Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik u toch lief heb. Dat is de vrucht van Gods genade. De vrucht van de opzoekende liefde in Christus. Zoals die twee mannen uit mijn geboorteplaats, het Baggerdorp Sliedrecht, die elkaar ergens ontmoeten in de buurt van China of zo. De een was een Chinees en de ander was gewoon een Nederlander die niet eens één vreemde taal sprak. Maar het was wel een man die de Heere kende. En ja, hoe praat je nou over geestelijke dingen als je de taal van elkaar niet spreekt? Hij pakt een lucifer en hij breekt die lucifer stuk. Zat hem met een paar draadjes aan elkaar vast. Toen wees hij op zijn hart. Zo heeft God mijn hart gebroken. En ik heb gecapituleerd, Heer, het is zoals u het zegt. En toen wees hij naar boven. En toen deed hij de stukken weer aan elkaar. Dat heeft God gedaan. En de Chinees begrepen. Breken. Hart. Mijn hart gebroken, mijn trots gebroken. Ik moest het belijden, ik moest capituleren. Maar de Heere heeft het verbroken hart geheeld. Omdat Jezus Christus als enige het Lam van God is wat de zonde der wereld wegneemt. Omdat Hij volmaakt heeft lief gehad. En zijn liefde is sterker dan de dood, is sterker dan de zonde, is sterker zelfs dan de gevallen natuur van een Adamskind. Want hij kan mensen die van nature geneigd zijn God en hun naaste te haten, maken tot Gods lieve kinderen. Die het van harte zeggen. Heere, zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan mijn ongerechtigheden. Wie zal dan bestaan? Maar bij u is vergeving. En daarom ik verwacht de Heere. En mijn ziel hoopt op zijn woord. Amen.